Namens de kerkraad zijn er voor u deze afkondigingen. In deze dienst zal er nu voorbereiding zijn op de bediening van het heilige avondmaal. Vanmiddag gaat om 4 uur voor dominee W.J.C. van Blijdeveen. Let u op dat tijdstip. Volgende week, zondag 3 maart, zijn er diensten om 4:30. Ik hoop zelf in beide diensten voor te gaan. 'S Morgens is er bediening en 's middags nabetrachting op het heilige avondmaal. Er zijn enige mededelingen. Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen broeder J. van Koten en de bevestiging tot diaken zal plaatsvinden op zondagmorgen 10 maart. Woensdag 27 februari is er om 8 uur bezinningsuur op het Tevier Heilig Avondmaal. In de hal van de kerk is straks de nieuwe kerkbode beschikbaar. En tenslotte nog een mededeling: vanwege de voorjaarsvakantie zijn er deze week geen catechisaties. Voor alle data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Bij de uitgang vindt ook een collecte plaats en deze is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen naar Psalm 73 en daarvan vers 14. Vanmorgen willen wij nadenken in deze voorbereidingsdienst over Galaten 3 vers 10 en 13, waar gesproken wordt over de vloek van God en de bevrijding daarvan. Wij zingen Psalm 73 vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat heel lang en wordt vervloekt. Wij zingen Psalm 73 vers 14. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. En daarna zingen wij uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Wij zingen Psalm 130, vers 2 als antwoord op de wetslezing en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij willen in ons gebed de Heere in bijzonder dank zeggen. Bij familie Van der Kolk zijn 2 kleinkinderen geboren. Ze zijn veel te vroeg geboren, maar naar omstandigheden mag het gelukkig heel goed gaan. Laten we samen bidden. Heere God, wij mogen hier vanmorgen samen zijn als gemeente. En we danken u dat u telkens weer getrouw bent en niet laat varen het werk van uw handen. En u heeft geen lust in de dood van goddelozen, maar daarin dat ze zich bekeren en zouden leven. En laat ons, Heere, zo bijeen mogen zijn als mensen die volkomen aangewezen zijn op de genade in de Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou trekken uit deze boze tegenwoordige wereld. Heere, richt ons oog op hem die de enige hoop kan zijn voor ons in onze verlorenheid, maar die ook alles belooft wat wij nodig hebben om zalig te worden en om in de vrede en de vreugde van God te mogen delen. Als wij dan bij elkaar zijn, Heere, op deze Lijdenszondag, die ook een zondag is van voorbereiding op het heilige avondmaal, laat ons dan zo mogen luisteren, Heere. Luisteren naar uw woord, dat ons openbaart dingen die wij vanuit onszelf niet kunnen peilen, ook niet zouden kunnen weten. Maar God heeft het ons geopenbaard. Heere, geef dat we dan niet zullen zoeken, zullen graven in onszelf, de blik afwenden van u en op onszelf zouden richten, maar dat wij werkelijk geloof mogen hechten aan wat u zegt. Heere, dat is toch het kenmerk van het geloof, dat het voor waar houdt op het gezag van God die spreekt, Heere. Als u dan over ons spreekt, laat het ons mogen geloven. Als u over uzelf spreekt, laat het mogen geloven. Als u spreekt over de vloek en over de zegen, geef ons geloof om het bij te vallen en te beamen en te erkennen. Heere, zo zien wij op tot u. Wij mochten uw wet horen. Uw wet die heilig is en rechtvaardig en goed, maar tegelijkertijd vreselijk voor degenen die die wet overtreden. En zo, Heere, zijn wij voor u geplaatst en wij belijden. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Geef, Heere, dat wij dat mogen zien, wat wij verdiend hebben en wat u in Christus ons geven wilt. En dan bidden wij, Heere, dat zo dat evangelie, als het verkondigd wordt, dat het zo in onze harten en levens mag spreken. Help ons dan in het luisteren, dat wij ernaar verlangen om uw woord in onze eigen levens te horen, dat wij niet luisteren allereerst voor andere mensen, maar voor onszelf. Help ook uw dienaar die het woord te brengen heeft, en geef dat hij helder en krachtig uw evangelie mag verkondigen. Geef ons allemaal ook de Heilige Geest, opdat het woord zijn kracht en uitwerking heeft en het niet door ons ongeloof zal worden veracht. Heere, zo zien wij op tot u. Geef uw geest en uw woord in ons midden, opdat wij zeker mogen zijn en vast vertrouwen dat u ook deze dienst gebruikt om het heerlijke evangelie in al zijn kracht te bewijzen. Heere, gedenk de jongelui en de kinderen in de gemeente. Houd ze bij uw woord. Ze hebben het voorrecht om uw woord te mogen kennen. Allermeest is dat wel het voorrecht dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar Heere, houd ze zelf bij uw woord en geef ook hen persoonlijk geloof dat zij niet alleen op opvoeding en gewoonte zullen steunen, maar dat ook zij als het navolgende geslacht uw naam mogen belijden. Wij bidden ook voor het jeugdwerk dat in de gemeente gebeurt. Laat het, Heere, gezegend mogen worden. Het is zulk belangrijk werk. En we bidden dat ook de leidinggevende in afhankelijkheid en in opzien tot u dit werk mogen verrichten. We danken u voor de kerkenraadsvergadering die afgelopen week plaatsvond. Heere, u geeft het dat we in broederlijke eenheid mogen bijeen zijn en het goede van de gemeente mogen zoeken. En we bidden dat u zo ook het werk mag zegenen dat de kerkenraad verricht. We danken u dat de twee kleinkinderen van familie van der Kolk, Micha en Thomas, geboren zijn. Heren, de zwangerschap is zo moeilijk geweest en zo gevaarlijk ook. En toch, Heren, u heeft alles goed gemaakt tot op dit moment. We danken u voor de medische zorg die zij mogen ontvangen. En we bidden dat u deze broze jonge levens laat aansterken, laat opgroeien. En dat Micha en Thomas tot vreugde mogen zijn voor hun ouders en grootouders. Maar bovenal ook, Heren, dat zij mogen leven in het vriendelijke licht van uw genade en uw zorg ook voor hen. Wees zo bij ons, Heren. Beschaam de hoop niet die in onze harten leeft. En neem weg al het gebrekkige dat in ons leeft. Zie ons aan. In Jezus Christus, uw eigen Zoon. Amen. Wij openen het woord van God. We lezen daaruit twee gedeelten. Allereerst uit het Oude Testament, Deuteronomium hoofdstuk 27. We lezen vanaf vers 9 tot en met 26. En daarna een aantal versen nog uit Galaten hoofdstuk 3. Wij lezen Deuteronomium 27 vanaf vers 9. De hele wet is aan het volk voorgehouden en ze worden gevraagd om daarmee in te stemmen. Voort sprak Mozes dus samen met de Levitische priesters tot gans Israël, zeggende: luister toe en hoor, o Israël. Op deze dag zijt gij de Heere uw God tot een volk geworden. Daarom zult gij aan de stem van de Heere uw God gehoorzaam zijn, en gij zult doen zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied. En Mozes gebood het volk op die dag, zeggende: deze zullen staan om het volk te zegenen op de berg Gerizim, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, namelijk de stammen Simeon en Levi en Juda en Issachar en Jozef en Benjamin. En deze zullen staan over de vloek op de berg Ebal, namelijk Ruben, Gad en Aser en Zebulon, Dan en Naphtali. En de Levieten zullen betuigen en zeggen tot alle man van Israël met verheven stem: vervloekt zij de man die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des Heren, een werk van des werkmeesters handen, zal maken en zetten in het verborgene. En al het volk zal antwoorden en zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn vader of zijn moeder veracht. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn naaste landpaal verrukt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die een blinde op de weg doet dolen. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die het recht van de vreemdeling, van de wees en van de weduwe buigt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij de vrouw van zijn vader ligt, omdat hij zijn vaders lip ontdekt heeft. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij enig beest ligt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij zijn zuster ligt, de dochter van zijn vader of de dochter van zijn moeder. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij zijn schoonmoeder ligt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn naast in het verborgene verslaat. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die geschenkt neemt om een ziel het bloed van een onschuldige te verslaan. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die de woorden van deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zal zeggen: amen. Wij lezen verder in Galaten hoofdstuk 3. Galaten 3, vers 6 tot en met 13. gelijkerwijs Abraham goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. De schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovele als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, Deuteronomium 27, vers 26, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar de wet is niet uit het geloof. Maar, zo zegt de wet, de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, Deuteronomium 21, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Tot zover. De tekst voor de prediking zijn de versen 10 en 13 uit dit hoofdstuk, Galaten 3, vers 10 en 13. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Wij schrijven boven de preek de vloek van het kruis. Deze preek staat ook in het teken van die vraag die we aan het begin van de prekenserie hebben genoemd. Waarom het kruis? En hier vinden wij een antwoord, in ieder geval een gedeeltelijk antwoord op die vraag. Waarom het kruis? De vloek van het kruis. Vier gedachten zou ik willen noemen in de preek. De eerste is deze: wat is zonde? Ten tweede, wat is de wet? Ten derde, wat is het kruis? En ten vierde, wat is geloof? Vier korte vragen dus. Ten eerste, wat is zonde? Ten tweede, wat is de wet? Ten derde, wat is het kruis? En ten vierde, wat is geloof? Laten wij zingen uit Psalm 143. Psalm 143. Wij zingen vers 1, 2 en 11. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstige oren. Verhoor me, o Oppermajesteit, om uw trouw aan mij gezworen. Verhoor me om uw gerechtigheid. En wat er volgt in de versen 1, 2 en 11 uit Psalm 143. Gemeente, wij schrijven boven de preek de vloek van het kruis. En onze eerste gedachte gaat over deze vraag: wat is zonde? Er was een vrouw, een Amerikaanse vrouw, een atheïstische vrouw, postmodern. En ze had een goede baan. Ze werkte bij een belangrijk toonaangevend politiek tijdschrift. En zij wist eigenlijk niets van het christelijke geloof. Zij had zo haar gedachten, haar manier waarop zij in de wereld stond. Ik zei het, postmodern. Dat betekent dat zij zei, ja, ik heb zo mijn gedachten over goed en kwaad, maar andere mensen hebben weer andere gedachten. En het hangt er maar vanaf hoe je denkt. Als je 1000 jaar geleden bent opgegroeid, dan heb je andere gedachten over goed en kwaad dan nu. Alles is relatief. Ook wat ik goed en wat ik slecht vind. Zij woonde in een straat en iets verderop woonde in diezelfde straat een dominee. En deze dominee, die nodigde haar uit. Wil jij meedoen aan een bijbelstudiekring bij mij thuis? Nou, dat vond ze wel interessant. Ze was de hele dag in dat tijdschrift waar ze aan werkte. Ze was heel de dag bezig met taal. Dus ze was daar wel degelijk in geïnteresseerd. Ze wilde daar eens wel wat meer van weten. En zo kwam ze bij die dominee thuis. En in die bijbelstudiegroep lazen zij het evangelie van Marcus. En in die periode dat zij dus daaraan deelnam, kreeg zij een bericht onder ogen vanuit haar werk. Het ging over een Romeinse priester. Deze man was gearresteerd. 35 jaar lang had hij kinderen misbruikt. Meer dan 200 kinderen. En zij las dat bericht en het greep haar aan en zij... Ze dacht erover na, wat gebeurt er in de levens van die kinderen, van die jongens die opgroeien? Wat voor last dragen zij mee? Wat zal dat betekenen, die ervaringen die zij hebben uit hun kinderjaren, voor hun huwelijken, voor hun eigen gezinnen die zij weer gesticht hebben? Hoe zet dat zich voort van generatie op generatie? Wat een schade vindt er plaats door het wangedrag van die ene priester. En zij liep ermee, ze zat ermee en ze kwam weer op die bijbelstudiekring en zij vertelde dat. Dat ze dat gelezen had en dat ze daarover nadacht en dat ze dat zo aangrijpend vond. En die dominee keek haar aan en die zei, ik heb een vraag voor jou. Was het slecht wat die priester heeft gedaan? Was het kwaad? Was het moreel verwerpelijk? Ja, zegt ze, ja, maar die man is misschien ook wel slachtoffer van zijn eigen verleden of slachtoffer hiervan. Dat kun je zo niet zeggen dat het goed of kwaad is. Maar die dominee die hield aan. En de week daarop, toen die vrouw weer op die bijbelstudiekring kwam, was de eerste vraag die de dominee stelde, was het goed? Of was het slecht? En die vraag bleef hangen bij die vrouw. En die ging mee. Was het goed of was het slecht? En ze stond ermee op en ze ging ermee naar bed en ze kon de slaap niet vatten. En toen drong het tot haar door. Toen vielen al die postmoderne relativeringen weg. En het drong tot haar door. Het is werkelijk slecht, in en in slecht, wat die priester heeft gedaan. En met dat zij zich dat realiseerde en tegelijk toen zij dat toegaf, kwam er een tweede gedachte onstuitbaar naar boven. Als die man innerlijk slecht is, ben ik het wellicht ook. En toen, gemeente, toen begon dat evangelie dat zij las op die bijbelstudiekring betekenis te krijgen. Toen was het niet alleen meer maar interessant, maar toen kreeg het zin, betekenis, waarde. Dit ging ergens over. Wel gemeente, zo is het bij ons ook. Wat is zonde? De eerste vraag. Als wij niet weten wat zonde is, hebben we niets aan het evangelie. Als wij niet beseffen wat zonde is. Neem dat woord zonde weg uit de Bijbel en het zakt allemaal in elkaar. En er blijft niets van over. Wij zien dat heel duidelijk in de brief van Paulus aan de Romeinen. Hoofdstuk 1, 2 en dan die climax in hoofdstuk 3 waar hij over zonde spreekt. In hoofdstuk 3 vers 21 gaat Paulus spreken. Ik heb het nu over de Romeinenbrief, niet de Galatenbrief. Over de Romeinenbrief, hoofdstuk 3, vers 21. Daar gaat Paulus, daar pas gaat Paulus spreken over het evangelie. Wat heeft hij daarvoor gezegd? Dat alle mensen zondaren zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zou zijn. Jood en heiden, maakt niet uit. Zondaren. Zonde. En daarom, gemeente, begin ik met die eerste gedachte. Wat is zonde? Zonder die gedachte heeft de tweede, derde, vierde gedachte geen betekenis. U zegt, moet ik een zondaar voor God worden? Bekende vraag voor wie thuis is in het reformatorische taalgebruik. Moet ik een zondaar voor God worden? Nee, u bent het al. Je bent een zondaar voor God. Maar je moet het erkennen, je moet het toegeven. Zonde, gemeente, is in de Bijbel geen kwestie van karakterzwakte, van omstandigheden. U moest eens weten hoe ik opgevoed ben. U moest eens weten dat zonde is geen kwestie van zwakte, maar is een zaak van inwendige slechtheid. Het is niet zo dat je wel je best doet, maar je bereikt niet helemaal de 100%. Het blijft altijd nog een beetje onvolmaakt, maar het is innerlijke rottigheid. Dat is zonde. Ik geef een paar voorbeelden. Je bezoekt een keer een pornosite. En je hebt er zo'n spijt van. Het klaagt je aan, je geweten spreekt, ik had dit nooit mogen doen. Je schaamt je diep over wat je hebt gedaan. En wellicht beleid je het in het gebed voor de Heer, je legt het voor hem neer en je beleidt het dat je berouw hebt. En dan doe je het nog een keer. Die eerste keer zou misschien nog een zaak van zwakte hebben kunnen zijn. Van onvolkomenheid. Maar die tweede keer. En die derde keer. En die vierde keer. En die 100ste keer. Dat is je slechtheid. Dat is zonde. Een ander voorbeeld. Die driftbuien. Die eerste keer dat je zo kwaad werd. Op je man, op je vrouw, op je kinderen. Je smeet de dingen uit. En je hebt er daarna zo'n spijt van. Ik had het niet moeten zeggen. Die eerste keer was misschien zwakte. Maar die tweede keer was slechtheid. En die derde keer. En dat zit zo diep. Dat je beseft, wat is dit diep van binnen in mij. Waar ik niet van afkom. Ik zou het willen. Soms. Maar het lukt mij niet. Het zit zo diep. Gemeente, ik denk dat dat zondebesef is. Misschien niet allereerst die tranen. En die emotie. Wanneer je voor het eerst die zonde begaat. Maar zondebesef is die gebroken erkenning. Bij die tweede keer en die derde keer en al die volgende keren. Dat je denkt, dat je het weet, dat je erkent. God, die priester in Amerika, was slecht. Ik ook. Ben jij een zondaar? Ja. Erken je dat? Ik hoef eigenlijk niet te vragen of jij een zondaar bent. Want je bent het. Maar geef je dat toe? Net als die vrouw dat deed. Dat je dat toegeeft. Gemeente, als je het niet toegeeft, heeft evangelie geen enkele betekenis. Echt niet. Dat gaat nergens over als je niet weet wat zonde is. Wat het wil zeggen, ik ben een zondaar. En zo komen we bij onze tweede gedachte. Wat is nu de wet? Paulus heeft al deze dingen die ik nu noem in de gelaten brief niet uitvoerig gezegd. Maar hij veronderstelt ze wel. Dat zouden we kunnen zeggen is het verschil tussen de Romeinenbrief en de gelaten brief. In de Romeinenbrief moest Paulus het allemaal uitleggen voor hoorders die eigenlijk bijna niets weten. In de gelaten brief schrijft hij aan mensen die al in een christelijke gemeente zitten en tot geloof gekomen zijn. Dus hij gaat ervan uit dat zij die kennis en dat besef hebben. En nu gaat hij in dit hoofdstuk, gelaten 3, spreken over de wet. De wet. Want over die wet was verschil van mening in de gemeenten van Galatië. Laat ik kort even iets zeggen over de toestand, de achtergrond van deze brief. Dat waren gemeenten die voor een deel uit Joden en een deel uit heidenen bestonden. Joodse christenen, heidenchristenen. Allen waren zij gekomen tot geloof in Christus. En gemeente, laat ik dit erbij zeggen, er was in die gemeente helemaal niemand die dacht, ik ben geen zondaar hoor. Ik houd die wet voor de volle 100%, dat red ik wel. Ze wisten wel degelijk dat ze zondaren waren. Ze beseften heel goed dat zij onvolmaakt waren. Er was niemand die dat beweerde. Laten wij dus ook geen karikatuur maken van deze mensen en van deze gemeente. Nee, zij wisten wel degelijk dat zij zondaren waren. Maar, en dan komt het, maar zeiden zij, wij hebben de wet van God lief. Wij halen de 100% niet, maar we doen wel ons best. Dat is wel ons verlangen om die wet van God te houden. En dat is een goede zaak. Maar nu waren er leraars gekomen na Paulus. Paulus was alweer weg en verder getrokken. En na hem kwamen andere leraars. En die zeiden, die heidenchristenen, christenen dus die geen Joodse achtergrond hadden, ze zeiden, die moeten gesteund worden, aangespoord worden in meer liefde tot de wet van God. Zij moeten de wet van God ook gaan houden. De Sabbat houden, de spijswetten houden, eten en drinken, wat mag wel en wat mag niet. De besnijdenis moeten zij gaan toepassen. Waarom wilden de Joden, christenen dat? Uit liefde voor de wet van God. Een goede zaak. En Paulus, die hoort dat en die neemt daar radicaal afstand van. Hoe kan dat? Was Paulus tegen de wet of zo? Nee, schrijft hij in Romeinen 7, want het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En toch, gemeente, het is als je dit leest, dan denk je, wat wil Paulus nu zeggen? Het lijkt wel alsof hij negatief doet over de wet. Dat is niet waar. Paulus heeft de wet niet afgeschaft of de wet als slecht bestempeld. Hij vond dat zijn tegenstanders niet te hoge, te grote gedachten hadden van de wet, maar dat zij te oppervlakkig en te laag over de wet dachten. Nou, laat ik dat uitleggen. Dat vraagt wel enige toelichting. Wat was nu de gedachte van die mensen, die andere leraars, die na Paulus gekomen waren? Die zeiden wel, die wet is het eigendom van één volk, het Joodse volk. God heeft aan dit volk de wet gegeven. En de Joden moeten die wet houden. Zij zijn het volk van God omdat zij de wet van God hebben gekregen. Zij zijn kinderen van de wet. Dat is dus het voorrecht. God heeft aan dat ene volk, het Joodse volk, de wet gegeven. Zij houden die wet, zij tonen daarmee hun liefde, enzovoort. En zeiden zij, als nu heidenen ook bij God willen horen, dan moeten zij bij dat volk gaan horen. Dan moeten zij dus ook die wet gaan houden. En daarom zeiden ze, laat die heidenen christen de spijswetten houden en de sabbat houden en laten zij zich besnijden. Want als je de wet niet houdt, ben je geen Jood. En als je geen Jood bent, hoor je niet bij God. En laten wij daarom proberen zo goed mogelijk die wet van God te houden. Want, nog een keer, als je de wet niet houdt, ben je geen Jood. En als je geen Jood bent, ben je geen kind van God. Nou, en dan komt Paulus. En hij zegt tegen die mensen, jullie hebben te lage gedachten over de wet. Dit is te zwak, dit is te oppervlakkig gedacht. Luister goed, gemeente. Voor Paulus was de wet niet allereerst een kenmerk van één volk, maar een kenmerk van God. Van Gods heiligheid. De wet geeft niet de eigenschappen van mensen weer, maar de eigenschappen van God. Zijn heiligheid, zijn hoogheid, zijn rechtvaardigheid, zijn strengheid. En daarom zegt Paulus, jullie hebben veel te lage gedachten van de wet. Jullie zien die wet alleen maar als een kenmerk van een volk. Maar ik wil de wet zien als een uitdrukking van wie God is. Tegenwoordig noemen moderne onderzoekers, bijbelonderzoekers, dat in het Engels een identity marker. Voor de Joden was het een identiteit. Die wet maakt duidelijk dat ik een Jood ben. Nee, zegt Paulus, die wet maakt duidelijk wie God is. En daarom moeten wij die wet niet zien als iets wat een volk beschrijft, maar het drukt uit wie God is. Gemeente, even een zijspoor, wij staan nog steeds aan hetzelfde gevaar bloot, denk ik wel eens. Wij hebben zo onze regels en onze wetten en onze afspraken en aan de hand daarvan kun je zien of mensen wel bij ons horen of dat ze niet bij ons horen. Of het ons soort mensen is, ja of nee. Ja, maar daarvoor is de wet niet gegeven. De wet is bedoeld om ons duidelijk te maken wie God is. We hebben vanmorgen de wet gelezen, gemeente, en de samenvatting erbij die Jezus heeft gegeven. Het eerste en het grote gebod ging over God, zegt Jezus. Dat betekent, gemeente, als wij een van de geboden overtreden, dan verbreken we altijd het eerste en het grote gebod. Liefde tot God. Het is weer bijna 1 april, we moeten het belastingformulier weer invullen. U sjoemelt misschien een beetje. Wie wordt daarmee benadeeld? De overheid? Ja. Maar de eerste persoon die beledigd wordt, is God. Als er iemand is die zijn vrouw bedriegt, de persoon die het meest beledigd wordt en gekwetst is God. Als je racistische grapjes maakt over buitenlanders, over wie dan ook, wie kwets je daarmee het meest? God. Elke zonde die wij doen, gemeente, God is degene die het meest beledigd en gekwetst en geraakt wordt. Dat zegt God in de wet. Weet u nog, de eerste gedachte, wat is zonde? De tweede, wat is de wet? Die vrouw, die Amerikaanse vrouw, die dacht erover na wat de gevolgen waren van die afschuwelijke dingen die die priester had gedaan met al die jongetjes. Gevolgen voor die jongens zelf, voor hun gezinnen, voor hun huwelijken in de toekomst. Dat was nog allemaal intermenselijk. Maar Paulus die zegt, legt al die zonde en die menselijke slechtheid onder het licht van de wet. Hij zegt dus, hoe denkt God daarover? We zien dat in Galaten 3 vers 10. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet, om dat te doen. Wat is een vloek, gemeente? We hebben dat gelezen uit Deuteronomium 27. Het volk, die 12 stammen, werden verdeeld over die 2 bergen. En de levieten moesten het uitspreken. Vervloekt is degene die dit doet en dat doet. Amen, zegt het volk. Wij stemmen ermee in. Wat is een vloek? Wel, een vloek is het tegenovergestelde van een zegen. Ik stond vanmorgen hier buiten. En ik groette mensen. En sommige mensen zeggen tegen mij, God zegen voor de dienst. Dan wens je iemand het goede toe. Een zegen is dat je het goede toewenst. En een vloek is het omgekeerde daarvan. Dan wens je iemand het slechte toe. En nu was dat voor de Joden nog verder dan alleen maar een verwensing, zeg maar. Dat je iemand het slechte toewenst. De Joden waren ervan overtuigd dat een vloek meer was dan alleen maar dat je iemand het slechte toewenst. Maar dat gebeurde ook, dat was een werkelijkheid. Als je over iemand een vloek uitsprak, dan zou dat gaan gebeuren ook. Het was zelfs wel mogelijk, het gebeurde vaak in de rechtspraak, dat de rechter een vloek uitsprak. Stel dat er iets gedaan was, er was iets gestolen en de dief was onbekend. Ja, dan kun je niemand straffen. Nee, maar dan kon die rechter toch zo'n zaak behandelen. En dan zei hij, die dief, wie het ook mogen zijn, is vervloekt. Hij sprak een vloek uit over die voor de rechter onbekende persoon. Hij legde het als het ware in de handen van God. Dan zou God die persoon wel straffen. Kinderen, ik geef maar een voorbeeld. Wat was een vloek? Een vloek was, laat ik zeggen, was een grote, donkere, dreigende onweerswolk die daar in de lucht hing. En plotseling en onverwacht kon daar de bliksem naar beneden knetteren. En die arme zondaar treffen. Dat was een vloek. Als je iemand vervloekte, dan verscheen er als het ware zo'n onweerswolk die die persoon vroeg of laat zou treffen. En dat, gemeente, zit verbonden aan de wet van God. Vervloekt is iedereen die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek van de wet, om dat te doen. Wat is de wet, gemeente? De uitdrukking van Gods heiligheid. De uitdrukking van de vloek van God. Zo komen onze eerste en tweede gedachten samen in die woorden van Galaten 3 vers 10. Vervloekt is iedereen die een zondaar is. Ik vat het even heel kort samen. Je bent niet alleen innerlijk slecht. Dat kan je ongelovige buurman misschien ook nog wat toegeven. Maar wat doet de wet, gemeente? De wet van God maakt openbaar hoe God daarover denkt. Wie zichzelf kent, weet dat hij een zondaar is. Wie de wet kent, weet dat hij vervloekt is. Vervloekt door wie? Door God. God vervloekt een zondaar. God spreekt een vloek uit. En dat is niet alleen maar een verwensing. Maar God zal het ook doen. Gemeente, dat is de werkelijkheid waar wij in leven. Ik vraag niet aan u of u dat voelt, of u dat ervaart, of u het goedkeurt. Ik vraag alleen aan u of u begrijpt wat er staat. Of u meegaat van de eerste gedachte naar de tweede gedachte. Of u erkent dat je een zondaar bent. Dat je erkent dat er een wet van God is. En God spreekt de vloek uit. Over u. Over jou. zal die vloek tot ontlading komen, gemeente, ja, wis en zeker. God houdt er geen lege woorden op na. Ben je een zondaar, dan ben je door God vervloekt. Dan deel je niet in de zegen van God, maar in de vloek. Niet in zijn liefde, maar in zijn toorn. Niet in zijn gunst, maar in de afgunst. Dan is God niet je vriend, maar je vijand. En die dreigende, donkere onweerswolk hangt boven ieder van ons, die vanmorgen moet zeggen: ik heb de wet van God niet volledig gehouden. Geldt voor iedereen van ons die moet zeggen: ik ben een zondaar. Die slechtheid zit bij mij van binnen. Een bittere werkelijkheid. We gaan naar onze derde gedachte, gemeente. Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Christus is tot een vloek geworden. Die woorden van Galaten 3 vers 13 kunnen wij niet begrijpen zonder de eerste en de tweede gedachte. Ik hoop dat u dat volgt, dat je dat inziet. Zonder vers 10 kunnen wij vers 13 niet begrijpen. Christus is tot een vloek geworden. Wat een heftige woorden. Er was in de tweede eeuw na Christus, een discussie, een dialoog tussen een christen, Justinus Martyr, en een jood, Trifo. En de briefwisseling tussen deze twee mensen is bewaard gebleven. En die Joodse man die stond wel degelijk open voor het christelijke geloof. En die ging graag dat gesprek aan, maar toen kwam het op het kruis. De betekenis daarvan dat de Christus, de Messias, zou moeten lijden. Ja, dat wist hij ook, dat geloofde hij ook wel, die Joodse man. Maar zegt hij dat de Messias zou moeten worden gekruisigd. Op dat punt ben ik niet tot andere gedachten te brengen. Aldus deze Joodse man. Hij liep vast op die woorden van Galaten 3 vers 13. Christus een vloek geworden, die vervloekte dood aan het kruis, en dan toch de Messias zijn? Dat kon niet. Justinus Martyr antwoordde hem trouwens met een verwijzing naar Jesaja 53. Hij is onder de overtreders geteld geweest. Gemeente, dat is het kruis. Waarom het kruis? Tot een vloek geworden. Deuteronomium 21. Een paar preken geleden heb ik die tekst ook al aangehaald. Vervloekt is een ieder voor God die aan het hout hangt. En Christus heeft aan dat kruishout gehangen en is een vloek geworden. Laat ik ook hier, gemeente, even een moment nemen om een uitstapje te maken. Er staat niet dat Jezus een zondaar geworden is. Jezus was geen zondaar. Hij heeft ons verlost van de straf, van de vloek, van de wet. Die heeft hij gedragen, maar hij is geen zondaar geworden. Hij heeft niet de zegen, maar die vloek van God op zich gekregen. Ik denk dat wij bij dit vers niet moeten gaan nadenken en gaan speculeren wat Jezus allemaal gevoeld heeft. Dit gaat niet over de psyche van de Heer Jezus. Waarom zeg ik dat wel? Ik kom soms tegen dat dominees of theologen allerlei gedachten gaan uitspreken over de Heer Jezus en over de Godverlatenheid en over de vloek en hoe hij dat allemaal ervaren zou hebben. Er worden soms uitdrukkingen gebruikt over God die zijn zoon verstoten zou hebben. Gemeente, dat moeten wij niet zeggen. Dat is geen Bijbelse taal. Dit vers is eenvoudig en krachtig. Paulus gaat daar niet in mee om allerlei vergaande gedachten over het gevoel van Jezus of over het gevoel van God uit te spreken aan de hand van dit vers. Maar hij concludeert, hij stelt eenvoudig: de vloek die wij verdiend hebben, is op Christus gekomen. Kinderen, weet je nog dat voorbeeld van die donkere onweerswolk? Die boven jouw hoofd en boven mijn hoofd hangt, vol dreiging, de vloek van God. En wat is er nu gebeurd met het kruis? Die onweerswolk heeft zich ontladen in alle kracht. Die bliksem van de straf van God is op de Heere Jezus neergedaald. Een vloek geworden toen hij hing aan het kruis. In volle kracht is die toorn van God op Jezus ontladen. Gemeente, zo heeft Paulus gepredikt. Christus voor de ogen geschilderd, zoals hij onder u gekruisigd is. En daarmee heeft hij, laat ik het mogen zeggen in de punten van de preek, de eerste, tweede en derde gedachte samengenomen. En zo wil ik het vanmorgen ook in uw midden neerleggen. Ik moet dat natuurlijk voor de helderheid in gedachten verdelen. 4 punten vanmorgen in de preek. Maar gemeente, ik ga niet zeggen, in de eerste plaats, weet u of u een zondaar bent? Weet u voldoende hoe slecht u bent? Ja, nou dan mag u mee naar de tweede gedachte. Dan ga ik wat zeggen over de wet. Als u dat allemaal beleefd hebt en gekend heeft, dan mag u mee naar de derde gedachte van het kruis. Nee, gemeente. De eerste, tweede en derde gedachten samen worden nu verkondigd in het kruis van de Heere Jezus Christus. Ik heb niet anders voorgenomen onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En in die eenheid, zo heeft Paulus gepredikt. En zo prediken wij vanmorgen. Is er iemand die zegt, ik besef niet hoe slecht ik ben. Hoe kan ik dat weten? Kijk naar het kruis van Christus. Ik besef niet wat de vloek van God inhoudt over zondaren. Hoe kan ik dat weten? Zie op het kruis van Christus. Ik besef niet goed hoe groot de liefde van Jezus Christus is geweest. Zie op het kruis van Christus. Daar komt alles samen. En zo wordt het u verkondigd. Of je bekeerd bent of onbekeerd. Of je heilbegeerig bent of innerlijk onverschillig. Maar dit is één boodschap voor ons allemaal. Het kruis van Christus. Een vloek geworden. Wil je weten hoe God over je denkt? Wat die vloek inhoudt? We zien het nergens anders in dan in het kruis van Christus. Hoe kom ik aan zondekennis? Moet ik in mezelf gaan wroeten en zoeken? Dan ontdek je niet hoe slecht je bent. Maar je ziet het in het kruis van Christus. Gemeente, daar moet het op gericht worden. En alle vrome woorden die we erbij kunnen verzinnen, om ons daar vandaan te houden, is ongeloof. Zo moet en zo mag het kruis verkondigd worden. In die eenheid, het verkondigt u en jou wie jij bent. Het verkondigt ons wie God is in zijn heiligheid en in zijn wet. En het verkondigt ons de Heere Jezus Christus. In zijn diepe bewogenheid, in zijn grote liefde, dat hij zo gehoorzaam is geweest, tot in de dood, ja, de dood van het kruis. Dat hij niet de zegen van de Vader heeft ontvangen, maar onze vloek op hem is neergeslagen. Dat is het kruis. We gaan naar onze vierde gedachte. Wat is geloof? Gemeente, wat is nu geloven? Volgende week is het avondmaal. Een belijdenis van geloof. Maar wat is geloven? Gemeente, geloven is dit offer van de Heere Jezus toe-eigenen. Daarvan zeggen, voor mij. Christus heeft ons. Christus heeft mij verlost. Van de vloek van de wet. Dat is geloof. Ja, maar dominee, nu zegt u wel het geloof in zijn hoogste trap. Dat is zo onbereikbaar ver. Zo ver komen ze niet allemaal. Ik heb een vraag aan u en ik heb een vraag aan jou. Kun je met minder toe dan dat? Wil jij een geloof hebben wat het kruis van Christus buitenlaat? Het is geen geloof. Door het geloof in zijn bloed, zegt Romeinen 3 vers 25. Het gaat om het geloof in zijn bloed, in zijn offer, in die kruisdood. Het is van 2-in-1. Hij stierf voor mij, opdat ik zou leven. Hij de vloek, opdat ik de zegen zou krijgen. Dat is geloof, gemeente. Voor ons. Christus heeft ons, heeft mij verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden voor ons. Ja, gemeente, veel te hoog gegrepen. Maar met minder kan het niet. Met minder gaat het niet. Daar is de Bijbel zo duidelijk over. Het is zegen of vloek. De vloek op Jezus of de vloek op jou. Die onweerswolk, de bliksem zal naar beneden slaan. Op u of op Christus. Dat is de taal van het geloof, gemeente. Om nu dat te eigenen. Om daarvan te zeggen. Voor mij. Ja maar, zegt u. Hoe weet ik dat nu? Hoe weet ik nu dat Jezus dat voor mij gedaan heeft? Dat hij mij van de vloek verlost heeft? Hoe weet ik dat nu? Ik worstel daarmee. Ik vraag mij dat zo vaak af. Ik weet het niet zeker. Wel, je weet het pas als je gelooft. Er is geen zekerheid voorafgaande aan het geloof. Het is de zekerheid in het geloof. Wanneer weet je dat? Dan pas en niet eerder wanneer je zegt, voor mij. Mag je dat zeggen? Ja. Waarom, gemeente? Omdat zo de gekruisigde Christus verkondigd wordt. Zo wordt hij u gepredikt. Zo wordt hij u voorgesteld als degene die gekruisigd is. En daarom mag het. En daarom mag het. Al die ja maar vragen, gemeente, uitstekend hoor, prima. Stel uw vragen maar. Maar besef je dat je dat doet onder die onweerswolk? Besef je dat? Dat je al je vragen gebruikt om voor te leven met de dreiging van Gods vloek boven je? Hoeveel tijd heb je nog? Hoe lang ga je door met je ja maar vragen? Het moment komt dat de vloek neerslaat. En dan? En dan, gemeente. Christus is u verkondigd. Hij is tot een vloek geworden. Zo diep gegaan. En altijd 1000 keer ja maar gezegd. Waarom zegt u niet voor mij? Zal ik het u zeggen? Omdat u niet gelooft in de vloek. Omdat u God niet serieus neemt in zijn wet. Omdat u God niet erkent in zijn heiligheid. Wie dat doet, gemeente, legt de ja-maar-vragen terzijde en zegt, Die vloek van God. Ik moet ervan verlost worden. En daarom zal ik tot Christus gaan. Voor mij. Dat is het geloof. Van een zondaar. Van een vervloekte. Die verlangt naar de zegen van God. Volgende week is het avondmaal. U mag komen. U mag het belijden. Voor mij. En wat belijd je dan? Je ziet het brood breken. Dat is het lichaam van Christus. Dat kapot ging. Onder de vloek van de wet. Je ziet de wijn gieten. Dat was zijn bloed. Dat neergutste. Toen hij hing aan het kruis. Tot een vloek geworden. Wat is het avondmaal, gemeente? Dat is de stem van Jezus Christus. Die zegt. Voor jou. Voor u. Heb ik dat gedaan. Een vloek geworden. Gewillig. Om jou van de vloek te verlossen. Ach, ik ben zo onzeker. Ach, ik twijfel zo vaak. Ach, het is zo hoog voor mij om dat te geloven. Neem het maar. Eet het. Drink het. Voor u vergoten. Voor u verbroken. Gemeente, dat is het evangelie. Het kruisevangelie. Onze gedachten zijn zo vaak te beperkt. Wij kunnen er niet bij. Wij kunnen dat niet vatten. Het is te hoog voor ons, het is te diep. Maar wij hebben het evangelie van het kruis. We hebben de zekerheid van Gods wet. En we hebben de waarheid van de dood van Jezus Christus. En daarbij leeft het geloof. Bij het woord van God. Als God het zegt, is het waar. Als God het zegt, zeg ik amen. Als God zegt vervloekt, zal al het volk zeggen amen. Maar als God zegt verlost van de vloek in Christus, zal al het volk zeggen amen. Amen. Laten wij zingen uit het gebed des Heren. De versen 5 en 6. Geef heden ons dagelijks brood. Betoon uw trouwe zorg in nood. En ook vers 6. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. Vers 5 en 6 zingen wij uit het gebed des Heren. Wij lezen het eerste gedeelte uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had brak hij het en zei: neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten tweede dat wij het tot dat doeleinde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis, gestraft heeft. De tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat al zijn zonden hem alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid had volbracht. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een oprecht voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende aanstootgevende zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hen verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekte en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, en al degenen die een aanstootgevend leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder zou worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren mocht gaan dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellende in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar wij dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen. Dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Laten wij samen danken. Getrouwe God, wij danken u dat wij mochten horen. Het was waar van de vloek, maar ook van de zegen. Het was waar van de wet, maar ook het evangelie. Wij mochten het horen van Jezus Christus, die een vloek geworden is, maar gelukkig ook voor ons. Laat dat de taal van ons geloof mogen zijn, Heere. Die toe-eigening, dat mijnen, dat wij niet meer in onze jama's en onze uitvluchten blijven hangen. Dat wij ons begrip voor ons ongeloof zouden opgeven. En de taal van het geloof mogen spreken. Voor mij. Verlost. Heere God, zo zijn wij hier bijeen geweest vanmorgen als zondaren. U weet wie wij zijn. U weet wat wij geworden zijn. Wij hoorden van uw wet, Heere. Maar wij danken u voor het evangelie van het kruis. Wij danken u voor uw diepe bewogenheid. En die grote overgave van Jezus Christus, die het kruis heeft gedragen en schande heeft veracht. En dan zegt uw woord, aanmerkt deze, zie op hem, let op hem, overdenk hem. Laten wij zo de week van voorbereiding in mogen gaan, Heere. Niet in twijfel, niet in afwachting wat wij zullen doen, maar met een vast voornemen. En met een groot verlangen om zondag de dood des Heren te verkondigen. En uit zijn eigen hand het brood en de wijn te mogen ontvangen. Heb dank voor wat u gaf, Heren. Geef dat het meegaat in onze harten en levens. Geef een goede zondag. En gedenk onze broeder die vanmiddag het evangelie mag bedienen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 72 en daarvan het 10e vers. Dan zal na zoveel gunstbewijzen het, niet het vervloekte, maar het gezegende heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Vers 10 uit Psalm 72. Thank you. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.